Marcus hoofdstuk 2. Na 9 studies zijn we geland in Marcus hoofdstuk 2. Aan dat tempo, maar ik denk dat er heel veel is dat zo belangrijk is voor ons allemaal dat ik ook niet echt gehaast ben om er door te gaan en dat het bij tijd en wijle wel belangrijk is om ook eens enkele onderwerpen wat dieper uit te werken in wat bredere context. Maar laten we misschien samen beginnen met het stukje te lezen. Marcus 2, vers 1 tot 13 om te beginnen. En na enige dagen kwam hij opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij in huis was. En er verzamelden zich velen, zodat er zelfs bij de deur geen plaats meer was. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen er die een verlamde bij hem brachten, door 4 mannen gedragen. En daar ze hem niet bij hem konden brengen vanwege de menigte, namen zij de dakbedekking weg, waar hij was. En na het dak opengebroken te hebben, lieten zij het rustbed neer waarop de verlamde lag. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de verlamde: kind, uw zonden zijn vergeven. Nu zaten daar enige schriftgeleerden die in hun harten overlegden: waarom spreekt deze zo? Hij lastert. Wie kan zonde vergeven dan 1, God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei tot hen: waarom overlegt u deze dingen in uw harten? Wat is gemakkelijker, te zeggen tot de verlamde: uw zonden zijn vergeven, of te zeggen: sta op, neem een rustbed op en loop? Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tot de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw rustbed op en ga naar uw huis. En hij stond op en na terstond het rustbed opgenomen te hebben, ging hij in het bijzijn van allen naar buiten, zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: zoiets hebben wij nog nooit gezien. En hij ging opnieuw naar buiten naar de zee en de hele menigte kwam naar hem toe. En hij leerde hen. Voorlopig tot daar. In ons overzicht kan je zien dat met hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 3, vers 19, en dan is er natuurlijk weer een overgangstuk, vers 19 tot vers 30, dat we aan een nieuw stukje beginnen, die ik betiteld heb: nieuwe wijnzakken, oneenigheid rond Jezus. Want nu krijgen we eigenlijk in hoofdstuk 2 een belangrijk gedeelte in het Marcus-evangelie. Na een korte schets van Jezus' bediening, zoals we dat gemerkt hebben in hoofdstuk 1, die hoofdzakelijk na de proloog betrekking had op 1 dag, de Sabbatdag, waarop de gerezen naar de synagoge had, dan de genezing van Petrus' schoonmoeder, dan al die genezingen in de avond, hebben we eigenlijk een beetje een idee gekregen van de gerezen zijn bediening. En krijgen we een beetje oog voor het feit dat Jezus inderdaad machtige daden doet en dat er uit zijn daden, uit zijn woorden, dat klinkt met enorm veel gezag voor de mensen. Dat valt dan meteen op. En de menigte zijn ook heel enthousiast over wat Jezus had gedaan. Maar wat zo belangrijk is, en dat hebben we de vorige maal ook al gezien, is dat dat enthousiasme niet door iedereen gedeeld wordt. En dat er ook mensen gevonden worden die ergens hun twijfels hebben over de Heer Jezus. De reiniging van die melaatse was daar een heel duidelijk voorbeeld van. Hoewel hij tot de Heer Jezus kwam, was hij er niet van overtuigd dat de Heer Jezus hem zou genezen. Weet je nog? Als u het wilt, als u het verlangt, bent u bij machten om mij te genezen. En dat vormt eigenlijk de perfecte aanloop tot wat we nu gaan zien in dit tweede hoofdstuk. Namelijk, tot op dit moment hebben we nog niet echt gezien wat dat Jezus precies onderwijst en leert. Ja, we weten dat hij het Koninkrijk van God verkondigt, maar wat de inhoud is van zijn onderwijs, dat is nog niet helemaal duidelijk. En dat zal nu in dit hoofdstuk stilaan duidelijk worden. Want wat volgt zijn 5 confrontaties tussen de Heere Jezus en de leiders van het volk. En in die 5 confrontaties gaan we zien niet alleen hoe dat de Heer Jezus in conflict komt met de traditionele opvattingen die er heersen in die dagen, en vooral dan met betrekking tot wat betekent het nu om Gods heilig volk te zijn, om een apart gezet volk te zijn, hoe breng je dat nu in praktijk? Maar gaan we ook in dat licht inderdaad Jezus leer zien en gaan we zien dat dat steeds verder escaleert, die conflicten. Zelfs in die mate dat we gaan vinden vanaf, het gedeelte loopt zo ongeveer van 2 vers 1 tot en met 3 vers 6. En dan moet je eens even je Bijbeltje openslaan en dan ga je zien dat er een wending komt in de Heer Jezus, zijn bediening. Want in 3 vers 6 kunt u meteen al lezen dat ze de Heer Jezus zijn dood beraadslagen. En wat vindt u dan in 3 vers 7? Dat de Heer Jezus zich terugtrekt naar de zee. En dan gaat het heel snel, naar 3 vers 13, wat vindt u daar? Dat de Heer Jezus op de berg gaat om 12 apostelen aan te stellen. Daar vinden we eigenlijk het nieuwe Israël dat gestalte krijgt in de roeping van de 12, want de nieuwe wijn moet inderdaad in nieuwe zakken. In beginsel zien we dat de reorganisatie van Israël rondom de Heer Jezus. En wat volgt er na die aanstelling van de 12? Wat vinden we vervolgens in 3 vers 20? De finale aanvaring met de overheden, die leidt tot een beslissende wending in Jezus' bediening. Want vanaf dat moment had hij enkel nog in gelijkenissen spreken tot hen die buiten zijn. Dus het gaat enorm snel in het Marcus-evangelie. En we gaan zien, beter gezegd, dat Jezus in onderwijs enorm veel vijandigheid opwekt, want aan het einde van hoofdstuk 3 willen ze hem al doden. Zij beschouwen natuurlijk Jezus' onderwijs als een levensgevaarlijke bedreiging voor hun Joodse identiteit. Alles wat zij voorstaan, wat zij zo heilig vinden, dat komt regelrecht in aanvaring met hoe de Heer Jezus tegen de dingen aankijkt. Dus langs de ene kant gaat dit verrassend snel in dit evangelie, maar langs de andere kant laten we ook niet vergeten, wat valt er eigenlijk te verwachten als de Elia al verworpen is van in vers 14 in hoofdstuk 1. Dus ik hoop dat je ziet hoe snel dat die dingen elkaar hier opvolgen. Dus na die 5 confrontaties zie je dat de Heer Jezus zich al terugtrekt. Vervolgens gaat hij Israël reorganiseren rondom zichzelf, in beginsel met de 12. En dan zien we dat de finale confrontatie komt, die leidt tot een definitieve wending. Maar vanaf dan ga je hem ook niet veel meer vinden in de synagoge. Daar is hij inderdaad niet meer welkom. Laten we misschien beginnen met het eerste stukje te overdenken, als dat een beetje duidelijk is, dat overzicht voor iedereen. Dus het is belangrijk dat je die hoofdlijn vasthoudt natuurlijk. Nu, we zien in Marcus 2 vers 1 dat de Heer Jezus na enkele dagen dus opnieuw in Capernaum aankomt. We hebben namelijk gezien dat de Heer Jezus beslist na die o zo drukke dag op die Sabbat om ook in andere dorpen en steden het evangelie te gaan verkondigen in Galilea. En daar hebben we ook gezien dat wanneer die verlamde tot hem komt, dat zijn planning niet meer verloopt zoals voorzien. Want hij zegt heel nadrukkelijk tegen die verlamde dat hij het niet mag verbreiden wat hem overkomen is. En wat doet hij? Hij gaat het rondbazuinen. En het gevolg is dat de Jezus niet meer in de steden kan komen. Ja, de mensen komen nog wel tot hem, maar hij kan niet meer naar de steden op dat moment. En dan zien we dat de Jezus na enige dagen terug opnieuw in Capernaum aankomt. Dus het gebeurt na een niet zo geslaagde rondreis wanneer dat hij terug thuis aankomt. Veronderstel dat het zijn eigen huis is. En er is ook geen duidelijkheid over. Sommigen zeggen dat hij steeds bij Petrus verbleef. Maar ik denk dat er ook wel iets voor te zeggen is dat de Heer Jezus zijn eigen thuisbasis had om zijn activiteiten uit te voeren. En we zien dat er daar opnieuw meteen heel veel mensen rondom het huis zich verzamelen. Nou, je kan daar geen poot meer verzetten. Er is zelfs geen plaats meer bij de deur. Je kunt er nog draaien, nog keren, zouden wij zeggen. En in dit stukje vinden we nadrukkelijk ook dat er gesproken wordt over de verzamelde menigte. Nu, die menigten, die gaan we heel vaak tegenkomen in het Marcus-evangelie, ongeveer 38 keer. Nu, die mensen, dat zijn zo mensen die nog tussen wal en schip hangen, als ik het zo mag zeggen. Kijk, de discipelen, daarvan weten we zeker dat zij vastbesloten zijn om de Heer Jezus na te volgen. Van de schriftgeleerden en fariseeën, dan zullen we zien algemeen dat zij ook een mening gevormd hebben aan handen de Heer Jezus om tegen hem in te gaan. Maar deze menigten, die hangen zo wat tussenin. Die hebben nog geen definitieve beslissing genomen. En het is onder andere tot hen dat de Heer Jezus heel nadrukkelijk zal zeggen: kijk uit hoe u hoort. dat je niet de weg opgaat van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat je niet gaat behoren bij die mensen die uiteindelijk buiten zijn. Hij zal hen aansporen om te horen naar wat hij hen te vertellen heeft. We vinden verder dat in dit stukje zo sterk op de voorgrond komt. Ja, ik ga een beetje selectief zijn. Ik heb hier een aantal weken terug over dat gedeelte al gesproken, dus ik ga niet alles opnieuw herhalen. Ik heb besloten om wat andere dingen er hier ook bij te vertellen. Maar wat voornamelijk hier opvalt, is dat deze mensen, die vier mannen, en ik geloof ook die verlamde zelf, gekenmerkt wordt door een geloofsvertrouwen die sterk in contrast staat met wat we bij die Melaatse man vonden. Christophe maakte de vorige maal de terechte opmerking dat deze Melaatse man in zijn houding net het omgekeerde deed van wat de bloedvloeiende vrouw doet. Die in geloof, al raak ik maar zijn kleed aan, zegt ze, ik zal behouden worden. Wel, hier vinden we ook bij deze mensen een bijzonder geloofsvertrouwen, want kijk, zij laten zich niet ontmoedigen dat ze niet binnen kunnen via de deur. Je moet toch al een groot vertrouwen hebben op de Heer Jezus als je daar even dat dak gaat openleggen en langs daar hem laat zakken en dan zeggen, sorry Jezus, maar ik weet niet. Je moet het toch maar durven om dit te doen. Het vraagt toch wel wat geloofsvertrouwen. Nu, dat is echt wat de Heer Jezus ook bijzonder apprecieert. Mag ik het zo zeggen? Bijzonder apprecieert dat er mensen zijn die hun vertrouwen stellen in hem. Ik denk dat er niets is wat onze God meer vereert dan dat wij grote verwachtingen van hem koesteren. Dat wij vertrouwen hebben in zijn genereus, goedertierend karakter. En dat is wat de Heer Jezus hier ook meteen ziet, dat deze mensen allemaal geloofsvertrouwen hebben in hem. Natuurlijk, de reactie die erop volgt is heel opmerkelijk. Die menigten, dan heb je die verlamden, zijn nog mensen aanwezig in het publiek. En dat zijn de schriftgeleerden. Die zijn ook van de partij. En wat hebben we ondertussen al over hen ontdekt? Het is belangrijk om wat is vooraf gegaan mee te nemen iedere keer. Toen de Heer Jezus voor de eerste maal in de synagoge was, in Canaan, hij onderwees met gezag, terwijl de schriftgeleerden helemaal geen gezag hebben. Ja. Dan moet je goed in gedachten houden. Nu, wat doen die mensen daar? Nou, ik hoop er later nog wel wat meer over te zeggen, maar het is heel belangrijk dat we dat hier veel ruimer gaan zien. Jezus' nieuwe leer is niet zomaar een theologisch probleem voor hen. Jezus die gaat heel veel invloed uitoefenen op de mensen. En dat zal in hun ogen heel grote gevolgen hebben voor de toekomst van het land, van het volk. Vormt deze Jezus hier eigenlijk een bedreiging voor Israëls toekomst en wat hij doet? Dat is het grote punt waarom zij hier gevonden worden tussen de mensen. Niemand kan eigenlijk ontkennen dat Jezus ongezien gezag bezit. Dat is overduidelijk. Maar de vraag die er steeds meer aan de oppervlakte zal komen is, wat is de oorsprong van dat gezag dat niet kan betwist worden? Waar komt het vandaan? En bij de ultieme confrontatie gaan we zien dat ze heel duidelijk een mening hebben daarover. Nu, zij horen hier meteen Jezus zeggen tot die man, kind, uw zonden zijn vergeven. Ik had altijd heel vreemd gevonden toen ik begon te lezen in de Bijbel. Want, ja, wat is eigenlijk de aanleiding? Die man zegt ook helemaal niks. En het eerste wat de Heer Jezus zegt is, kind, uw zonden zijn vergeven. Hoe komt hij daarbij om dat te zeggen? Ja, dat is dan hetgeen dat er gezegd wordt, dat de Heer het hart aanziet, maar dat kan mij niet overtuigen. Ja, maar je ziet verloof voornamelijk van hen die deze man bij hem brengen. Ik geloof dat die verlamde man inclusief is. En dat hun geloof blijkt uit de wijze waarop dat ze tot de Heer Jezus komen, die nu niet echt de normale manier is om een huis binnen te gaan. Ik denk dat dat al voldoende is. Maar ik heb dat ook lang gedacht, Christophe, maar dat kon mij niet langer bekoren. Ik dacht bij mezelf, er moet hier meer aan de hand zijn. En eigenlijk is het veel voor de hand liggender. Hè? Want wat ziet de Heer Jezus? Geloofsvertrouwen in hem. Ja, is hij niet juist daartoe gekomen? Zijn boodschap is toch, het koninkrijk is aangebroken. Kom nu tot mij. Dat is toch wat dat ze doen? Dus het is veel voor de hand liggender, denk ik, dan dat het gaat over wat zich in het hart afspeelt. En het is vanuit dat oogpunt dat de Heer Jezus mensen uitnodigt tot hem, dat hier volgens mij in de kijker wordt gesteld, dat Jezus meteen deze woorden zegt: kind, uw zonden zijn vergeven. Maar ik heb gemerkt dat hoe dat wij zondevergeving, rechtvaardiging en dergelijke meer begrijpen, soms een sta in de weg is om de evangelie goed te begrijpen. En daar wil ik toch even een aantal dingetjes ook over opmerken. Natuurlijk is het hier een uitzonderlijke situatie. Sowieso, wanneer het Jezus op aarde is, is de situatie uniek. Deze man beleidt geen zonden of wat dan ook. En dat geldt niet voor onze dagen, laat dat heel duidelijk zijn. Mij ga je dat niet horen zeggen. Maar het laat ons wel iets zien dat heel belangrijk is om ook onze relatie tot de Heer Jezus te begrijpen. Inderdaad, geloofsvertrouwen is zo centraal in Jezus' bediening. En dat wordt hier opnieuw in dit stukje volledig onderstreept. Maar als de Heer Jezus zegt, kind, uw zonden zijn u vergeven, dan denk ik dat er een heel mooi aanknopingspunt is vanuit Israëls geschiedenis. Ik lees altijd de evangeliën vanuit Israëls geschiedenis. En dan merk je dat sowieso er tussen de Heer en zijn volk, is niet alleen dat hij de Heer de bruidegom is en zijn volk de bruid, maar er is ook een vaderlijke zoonrelatie, een vader-zoonrelatie. Hosea 11 onderstreept dat nadrukkelijk. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nu die vaderlijke relatie van Yahweh tot Israël, zijn zoon, dat is nu net de grondslag voor Gods erbarming over Israël. En dat komt zo mooi uit de verf in Jeremia hoofdstuk 31. Nu, ik weet niet of je Jeremia een beetje kent. Het boek bedoel ik dan toch? Hoofdstuk 30 tot 32 zijn de meest beloftevolle, hoopvolle hoofdstukken. En in dat gedeelte zie je nadrukkelijk dat er gezegd wordt door Yahweh: is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem. Daarom is mijn binnenste onrustig, moet je nagaan dat Yahweh zegt. Daarom is mijn binnenste onrustig. Ik zal mij zeker over hem ontfermen, spreekt Yahweh. Nu, die hoofdstukken 30 tot 32, die moet je volledig zien in de context van wat daar in de kern aangekondigd wordt. En dat is in Jeremia. Superbelangrijke hoofdstukken. Dat is het wat hij zou moeten van buiten kunnen zeggen onmiddellijk. Nieuw verbonden, mensen. Een gemakkelijk ezelsbrugje. Jeremia 31, 32. Ja? Oké. Okay. Dus dan zie je dat nieuw verbond aangekondigd wordt. En een belangrijk element daarin is dat er onderstreept wordt dat de Heere hun zonden niet meer zal gedenken. Dat wordt opgepikt ook in de Hebreeënbrief. En heel uitvoerig uitgewerkt. Dacht rond hoofdstuk 10. Ja, Hebreeën 10, vers 16. Jeremia 31, 32 wordt dat geciteerd. Hè? Dus, en in dat licht moet je ook lezen in 34. Allen zullen mij kennen, zegt de Heere, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord van Yahweh. Want ik zal hun ongerechtigheid verheven en hun zonde niet meer gedenken. Ja. Dus dat is de hoofdreden waarom de Heer Jezus hier meteen ook dit onderstreept. Het herstel van die relatie tussen God en zijn volk. Er mag hen niets weerhouden om tot Yahweh de Heer te komen. Kind, uw zonden zijn verheven, toont aan dat er inderdaad zonde en gebrokenheid is, maar dat op zich wijst op een ontwrichte relatie tussen God en zijn volk. En de Heere die doet er alles aan dat zijn volk terugkomt tot hem. Ja? We moeten dat ook hier een stukje ruimer zien, want het is hier het enige voorval in Marcus waar dat Jezus zondevergeving verbindt aan genezing. Nu, in de Joodse traditie is er sowieso een direct verband tussen ziekte en zonde. Ik heb je dat vorige keer ook al gezegd in de prediking. In de Babylonische Talmud kan je lezen dat niemand van het ziekbed afkomt, tenzij al zijn zonden vergeven zijn. En dat verband is heel typisch in het Oude Testament. Ja. Het is niet, nogmaals, en dat vond ik toch ook wel belangrijk om dat erbij te zeggen, het is niet omdat er ziekte is terwille van zonde, dat zonde de oorzaak is van elke mogelijke ziekte bij iemand. Absoluut niet. Ja, dat even terzijde. Ik denk dat ik dat al niet meer moet duidelijk maken, dat je dat ondertussen toch al goed weet. Maar in Psalm 103 bijvoorbeeld, dat wil ik je vooral tonen, dan vindt u bijvoorbeeld, looft Jahweh mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam en vergeet niet één van zijn weldaden. En zie hoe in één adem gezegd wordt die al uw ongerechtigheid verheeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierendheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Meestal ga je lezen als het om genezingen gaat in de evangeliën en de zieke werd behouden. Ja, bij behoudenis denken wij zo snel en alleen zonde vergeven, hè, mag dat toch zo zeggen. Maar hier zie je dat dat veel en veel ruimer is. Behoudenis is veel meer dan enkel zondevergeving. Het gaat om het welzijn van de gehele mens. Niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. Hij verlost u inderdaad van het verderf, maar hij kroont u, zie dat, met goedertierendheid en barmhartigheid. Hij verlangt u te verzadigen met al het goede en hij verlangt u te vernieuwen als een arend. Dus zie je, lieve mensen, de behoudenis is vele malen ruimer. Want we hebben zo gemakkelijk de neiging om het nieuwe leven dat nu in Jezus is te definiëren als dat we van zonde vrijgemaakt zijn en ontkomen aan het eeuwige oordeel. Maar mensen, dat is een bekrompen visie over wat dat behoudenis is, hoor. Amai, dan moeten we dringend ons van bekeren. Ja, sorry dat ik dat zo zeg, maar dat is veel te beperkt. En ik hoop dat die overdenkingen zoals hier dan ook gaan stimuleren, dat je duidelijk gaat zien van verdraaid, dat zondeprobleem, dat is niet wat God uiteindelijk zo voor de aandacht heeft, absoluut niet. God is velemaal meer geïnteresseerd in een herstelde relatie. Daar is het hem allemaal om te doen. Ik hoop dat je dat steeds meer en duidelijker ziet. Want dat is volgens mij, lieve mensen, wel een van de redenen waarom dat vele, vele christenen een leven leiden dat geen enkele aantrekkingskracht geeft voor de mensen rondom. Dat maakt geen indruk, hè? Als je altijd maar bezig bent met te denken aan je vergeven zonden, of aan het deze dat je nu juist gedaan hebt, wat hij nog mee in de worsteling zit, hé? Dan kan je toch lezen van christenen in haar gezicht of niet. Mensen zijn er niet zot van, hé, als ze dat zien. Loopt er van weg. Sorry. Dus het ware leven in de Heer Jezus is zoveel ruimer. En je ziet hoe dit al gekend is onder Gods volk. En wij die het zoveel beter zouden moeten weten, daar niet veel geen notie van. Ja.
Ik denk dat dat ook een van de redenen is dat ja, een evangelie wat puur gebaseerd is op Johannes 16 mooi deftig is. Dus dat het inderdaad heel bekrompen en heel beknopt. En hè, dat het inderdaad van het eeuwige leven, dat je een vraag stelt van ja, dan kan het eeuwige leven, dat kan niet verloren. En ik denk dat dit ook iets was dat mensen eigenlijk, ja, dat staat zo ver van de wet af, dat is niet wat ons aanspreken.
Absoluut niet. Absoluut niet. Daar ben ik het volledig mee eens. Laten we nog een stapje verder gaan. Want de schriftgeleerden reageren hier zeer geschokt. Ze spreken het al wel niet uit. Maar als ze er tussen zaten, als ik, gaan ze te zien aan hun gezicht. Hij lastert, zeggen ze. Wie kan zonde vergeven dan één God? Ze zijn gewoon verontwaardigd en geschokt dat de Heer Jezus zo'n dingen durft te zeggen. Dus hebben we wel gelijk. In principe is het alleen God die zonde kan vergeven. Dat is helemaal punt niet. Maar het bijzondere is dat wat de vergevingsgezindheid van God betreft, van Jahweh betreft, dat er eigenlijk in de Joodse traditie slechts twee belangrijkste teksten zijn. Weet je dat? Eerst heb ik u al heel vaak getoond in het boek Exodus, wanneer de Heere Mozes uitnodigt om in de rots te gaan staan en zijn heerlijke naam aan hem voorbij trekt. Dat is dit, zijn naam, zijn reputatie, dat hij een goedertierend God is die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, bij de eerste Exodus. Dat is de eerste belangrijke tekst in de Joodse traditie. En weet je wat dat de tweede te vinden is? Inderdaad, het is in Jesaja. En opnieuw in verbinding met de Exodus, deze maal de nieuwe Exodus. En kijk eens wat de Heere zegt. Ik ben het die je overtredingen uitdelg, om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet, om mijnentwil. Dat is een andere manier om te zeggen, terwille van mijn naam, lieve mensen. Dat is voor onze God een erezaakje, mensen. Hij is een vergevingsgezinde God. En ik daal ze uit, zegt hij, terwille van mijn naam, ik gedenk uw zonden niet. En zie eens hoe hij even verder in 44 hen uitnodigt. Dat vind ik zo mooi. Hij zegt, ik vaag uw overtredingen weg als een nevel. Uw zonden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Laat dat een keer tot u doordringen, wat de Heer hier zegt. Het is juist andersom, hè? Jullie zijn mijn verlost volk en laat uw overtredingen niet in de weg staan, niet tussen u en mij instaan. Keer alsjeblieft tot mij terug. En het is op grond van deze teksten dat voor mij zo duidelijk geworden is dat er ons niets mag weerhouden, wat er ook gebeurd is om tot de Heere te komen. Want hij nodigt ons uit om altijd te komen. Laat uw zonde u niet verhinderen. Hij wil met ons die relatie hebben. Maar ik weet het, vanuit de christelijke traditie is het alsof God zo ver af is en er is iemand tussen ons nodig, een middelaar, en die middelaar moet dan bemiddelen om God klaar te maken dat hij ons toch zou aannemen. Maar het is hier wereldvreemd, hè, mens. Begrijp je wat ik bedoel? Ik geloof dat in die leer het accent compleet verkeerd ligt, ja? Of te sterk bepaalde aspecten benadrukt worden en al de rest in het niet verdwijnt. Maar hier zie je dit zo duidelijk. En ik vind ja, dit gedeelte zo'n illustratie daarvan, dat de Heer Jezus meteen zegt, kind, je zonden zijn u vergeven. Dat hij zo opgezet is dat deze man het geloofsvertrouwen vindt om tot hem te komen. Weliswaar met de hulp van zijn vrienden. Straks ga je het nog veel beter zien, maar ik hoop dat je ogen daarvoor open gaan. Ja. Overlaatst kreeg ik een telefoon van iemand, de naam zal onbekend blijven. En die zei van ja, dat is toch wel iets, zegt hij juist tegen mij. Ik heb gezien, zonde vergeving, dat is niet genoeg, zegt hij. Ah, ik zeg, nee, zonde vergeving, niet genoeg. Nee. We moeten ook de gerechtigheid van de Heer moet daarmee bekleed worden. Dus het is niet genoeg dat je zonden vergeven zijn. Je moet ook nog bekleed worden met de gerechtigheid van de Heer Jezus. En dan sta je in de hoedanigheid van de Heer Jezus voor God en kan het u aannemen. Oh? Allee. Voor mij is dat wereldvreemd, zo'n lering. Dat is wereldvreemd. Ik zie dat hier nergens. Hè? En als je vanuit die richting de schrift leest, wat ik de enige juiste richting vind, ben geen Chinees, ga niet naar die kant, dan kan je toch nooit tot zo'n conclusie komen. Als je ziet welke uitnodigende God dat wij hebben. Als het al zo is, onder het oude verbond dat God dit door een profeet Jesaja spreekt, 700 jaar voordat de Heer Jezus verschijnt. Of ben ik verkeerd? Je moet zeggen, hè? Want ik zie ik jullie zo'n beetje kijken, maar wat zegt hij hier weer allemaal? Maar kan je mee volgen daarin? Ik denk dat ook en ik hoop jullie daarvan te overtuigen dat dit de enige weg is om correct met de schrift om te gaan.
Petrus, neem maar op. De laatste tennis die wij staan, van de zoon van Abraham.
Ja. Dus ik denk dat dat het meest logische is. En dan, ja, moet ik een paar hele huisjes afbreken, maar ik lig er eigenlijk niet zo wakker van. Nu moet je zien hoe dat de Heer Jezus hier uiteindelijk omgaat met die mensen die deze dingen in hun harten overleggen, want het gaat wel redelijk ver. Wat dat ze in hun harten overleggen, daar kom ik straks op terug. Maar de Heer Jezus die gaat meteen repliceren op wat dat er in hun hart leeft. En hij zegt meteen, wat is er gemakkelijker, te zeggen tot de verlamde uw zonden zijn vergeven, of te zeggen, sta op, neem je rustbed op en loop. Dat is alle twee onmogelijk, hè? Denk dat het niet één tegenover het andere af te wegen is. Maar meteen zegt hij, ik zeg u, sta op, neem uw rustbed op en ga naar huis. Voor het eerst zien we dat de Heer Jezus hier over zichzelf spreekt als de zoon des mensen of de mensenzoon. Zoon des mensen, dat is zo'n archaïs taalgebruik van de jaren stellekes. De mensenzoon vind ik beter. Dat is de eerste maal dat je dat hier vindt. En daar wil ik toch ook wat eventjes bij stilstaan. Want Het gaat hier wel om de mensenzoon. In onze taal valt dat niet meteen op, omdat er meestal voorzetsels gebruikt worden. Maar hier, in tegenstelling tot de vele andere plaatsen dat je het vindt in Israëlse schriften, is dit uniek. Alleen de Heer Jezus maakt gebruik van deze uitdrukking mensenzoon met een voorzetsel. Nergens vind je dat in Israëls geschriften, nog in de buitenbijbelse geschriften. Nergens. Je vindt het 79 maal in de evangeliën en eenmaal in het boek De Handelingen. En daar houdt het ook op. Het is heel opmerkelijk dat de vroege kerk de mensenzoon als aanspreekvorm voor de Heer Jezus niet overneemt. Nergens ga je dat lezen in de brieven. En ik denk dat het toch wel veelzeggend is. Vandaar dat ik er wat aandacht wil aan geven. Wat is eigenlijk Jezus' bedoeling met die zelfaanduiding? En hoe begrijpen de mensen dat eigenlijk rondom hem? Want wij koppelen dat direct een titel aan. De mensenzoon. Het is zeker geen titel, toch zeker niet in die fase van de bediening van de Heer Jezus. Het is niet dat hij wil wijzen op zichzelf als ik ben de mensenzoon. Nee, kijk maar, er is ook niemand die verrast reageert of verontwaardigd is wanneer hij over zichzelf spreekt als de zoon des mensen. Er is iemand die zegt van, hoe durf je dat te zeggen? Jij lastert. Er is niemand die daarop reageert. Dat is wel iets opmerkelijk, vind ik. Nu, in Marcus zie je ook dat hij daar heel spaarzaam gebruik van maakt. Alleen vinden we het hier in 2 vers 12... Dan heel kort erbij in 2 vers 28, dus in 2 vers 12 met betrekking op het vergeven van zonden. 2 vers 28, dat hij de... Wat wordt er dan aan gekoppeld in 2 vers 28? Dat hij Heer van de Sabbat is. En dan moet je eigenlijk al direct naar de lijdensaankondigingen gaan tijdens de reis van Galilea naar Jeruzalem in de wegsectie. Dus het komt zeer spaarzaam aan bod. Waarom denk ik dat de Heer Jezus die naam gebruikt voor zichzelf? Wel, omdat hij niet de nadruk legt op de naam zelf, maar op wat er aan verbonden wordt. Wat typeert de mensenzoon? Wel, dat hij macht heeft om op aarde zonden te vergeven. Daar ligt de nadruk op. Niet zozeer op de titel. En ik geloof dat de Heer Jezus zichzelf zo aanduidt voor deze behoorlijk neutrale uitdrukking kiest, omdat hij wil de nadruk leggen op zijn missie, op zijn zendingsopdracht. De Heer Jezus kan zich niet zomaar de Messias of de Zoon van God noemen. En waarom niet? Omdat er zoveel gedachten over leven onder de mensen die alleen maar een belemmering zijn voor hem. Ze hebben een heel andere opvatting van wat in een koning er dan moet uitzien. Dus hij kan daar niks mee doen. Hè? Hij moet over zichzelf spreken op een manier dat niet die naam in de kijker komt te staan. Maar wat dat hij zegt en doet, dat is het voornaamste. Ja. Nu, dat er hier gezegd wordt, maar omdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonde te vergeven, is hier zeer belangrijk. Want als God alleen zonde vergeeft, waar is God? Is hij onder zijn volk? Wordt hij nu op aarde gevonden op dat moment? God is in de hemel. Maar nu is de mensenzoon op aarde. Hij wordt op aarde gevonden. Hij heeft het unieke gezag, de mensenzoon, om zonden te vergeven. En dat maakt het zo bijzonder dat de Heer Jezus daar zoveel nadruk op legt. Want, ja, hij zou weer even goed kunnen zeggen, ja, wij, de Heer is te midden van u om uw zonden te vergeven. Maar hij gebruikt mensenzoon, omdat hij de mensen wil focussen op wat hij doet. Hij vergeeft niet alleen zonden, want het wordt in vraag gesteld. Hij gaat meteen ook laten zien dat hij de autoriteit heeft om dat te doen, omdat hij nog iets anders kan doen dat mensen helemaal niet kunnen. Verlamde genezen. Dus de mensenzoon die doet nu op aarde wat dat God alleen in de hemel kan. Het is dat contrast, dat mag je niet missen hier in dat stukje. Om nog wat verder in te gaan op die schriftgeleerden, ja, een reactie is, ja, wie kan zonde vergeven aan God alleen? Dus zij vinden gewoon dat Jezus dat gewoon niet in de mond mag nemen. Je mag dat niet zeggen, denken ze bij zichzelf. Dit is lasterlijk wat dat je zegt. Ah nee, zegt de Heer Jezus. Wat is er dan makkelijker? Omdat jullie het zouden weten, ik zeg u, sta op en wandel. Proef je het provocerende erin? Hij provoceert die man hier gewoon, hè? Omdat hij verontwaardigd is over wat zij bedenken in hun hart. Ja, die mensen drijven hier wel op de spits, hè? Voor hen, wanneer ze die woorden horen, denken ze, ja, die persoon die hier voor ons staat, die kan onmogelijk God aan zijn zijde hebben, denken ze bij zichzelf. Wat kan je dan doen dat dit gebeurt? Het valt er niet over te discussiëren. Hè. Ze hadden veel liever natuurlijk de overlevering der ouden opengeslagen, waar Rabbi Paul en Rabbi Joseph erover gezegd had. Maar de Heer Jezus geeft dan niet die kans, hè, om er een theologisch discours over te houden. Hoe moet je daarop gaan reageren? Die man staat met een mond vol tanden, hè. Ik spreek over zeggen in hun binnenste natuurlijk. Ze zeggen het niet luidop. Maar de Heer Jezus kent hun gedachten en overleggingen, staat er nadrukkelijk. Wat nogmaals aangeeft dat ja, de Heer Jezus meer dan een gewone sterveling is. Hè. Stervelingen kunnen geen gedachten lezen. Hè. Dus begrijp je ook hoe hard dat hier aankomt als de Heer Jezus zijn woorden, kind die zonder zijn vergeven, bekrachtigd door die verlamde het bevel te geven op te staan en zijn rustbed op te nemen. Ja, dat is recht in hun gezicht, hè. Dus die mannen worden hier publiekelijk vernederd in een schaamte, eercultuur. Dat kan talen, hè. Als je zo in discrediet gebracht wordt. Dus als de Heer Jezus zo openlijk hen provoceert, lieve mensen, is er geen weg niet meer terug, hè. Het is nu drop of dronder, hè, ten aanzien van hen. Dus zie je dat het beeld dat je ook krijgt van de Heer Jezus, dat dat net iets anders is dan in de Jezusfilm. Dat poeslieve, zeemzoete figuur dat toch zo gepresenteerd wordt met zijn lang haar en zijn blauwe ogen, dat een hemelsbreed verschil is tussen wat hij hier ziet. De Jezus van de Jezusfilm trekt veel meer op, hoe moet ik het zeggen, met de populaire figuur, Jani. Ken je Jani? Dat is ook zo'n hele lieve, vriendelijke jongen. Maar wanneer je niet Jani Jezus heet, is hier Yahweh Jezus die zich openbaart. Yahweh Jezus heeft nu net iets wat Jani Jezus ontbreekt, maar ik ga niet in detail treden. Het is hier Yahweh Jezus die zich openbaart. Ik hoop dat je dat heel duidelijk ziet. Wat moet Marcus nog meer doen om aan ons te tonen wie dat Jezus werkelijk is? Wat weten we van Yahweh in de woestijnreis? Hij beproeft de harten en hij weet perfect wat er in het hart van mensen aanwezig is. Ik weet niet. Maar de Heer Jezus weet dat ook. Ik denk dat hij niet veel verder kan gaan dan op zo'n manier ons laten zien dat Jezus werkelijk Yahweh de Heer is. En eens dat je verlost bent van je Messias-complex, dan zie je dat er heel veel deuren open gaan en dat je veel meer dingen ziet dan wat je anders op het eerste zicht ziet. De Heer Jezus wordt toch veel groter als je hem zo voor de aandacht krijgt, of niet? De Heer Jezus die zegt wat het op staat, die als nodig is. Straks gaat hij zichzelf ook presenteren als arts. Hé. En wat typeert een arts? Dat hij een correcte diagnose stelt en dat hij aan de patiënt zegt hoe dat de vork in de steel zit. Hé. Maar met een zeemzoete dokter, daar zie je niks mee. Hé. En dat is soms een aspect van de gerezen dat heden te dagen zwaar in de schaduw verdwijnt. Jezus neemt je toch aan zoals dat je bent. Een dokter neemt je niet aan zoals dat je bent. Als je 30 kilo te veel weegt en je cholesterol meters hoog staat, had je niet zeggen, ze goed bezig, hè? Had dat niet zeggen. Ik denk dat het toch wel belangrijk is om dat hier ook een beetje duidelijk voor ogen te hebben. En let hier ook eens op de verwondering en de verbijstering bij de mensen. Zoiets hebben wij nog nooit gezien, zeggen ze. We gaan daar veel te licht over. Maar iemand die vertrouwd is met Israëls geschriften en die zoiets ziet, en dat is niet de eerste keer dat we zien dat ze zo reageren, dan kan niet anders af terugdenken aan wat vroeger eertijds is geschied. Denk eens aan Deuteronomium bijvoorbeeld, waar er gezegd wordt, hij is uw lof, hij is uw God, die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Psalm 106, zij verhaten God geen heiland, die grote dingen gedaan had in Egypte. Wonderen in het land van Gam, ontzagwekkende dingen bij de Schelfzee. Het is niet voor niks dat ik je gewezen heb bij de aanvang, wanneer de Heer Jezus afdaalt in het water en de hemel omscheurt, dat het gebed van Jesaja verhoord is. Och, dat de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen, om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken, toen u ontzagwekkende tekenen deed, die wij niet verwachten. Zie je dat? De Heer Jezus doet ontzagwekkende dingen, die iedereen zou moeten doen terug herinneren aan de ontzagwekkende dingen van weleer. Ja. En ik hoop dat wij mensen zijn die daar steeds meer ook oog voor krijgen. En we hebben het er straks al een klein beetje over gehad. Kijk, als je niet vanuit de geschiedenis gaat lezen, dan hoor je de bel wel rinkelen, maar je weet nooit meer wat de kleper langt. Dat is het hele punt. Kijk, wat maakt de discipelen als jonge leeuwen om uit te gaan en het evangelie te verkondigen? Wat maakt hen vrijmoedig? Denk eens aan de Emmaushangers. Wanneer de schriften opengaan, dan zijn ze niet meer te houden, nee. Het is al 's avonds laat. Wat brengt er nog van hun stoel? De schriften die opengaan, was ons hart niet branden toen hij tot ons sprak? Was ons hart niet branden, zegt hij. Het is dat die hen in beweging brengt, nee. Want wij denken, de Pinksterdag, dan krijgen ze er allemaal een hemelse Red Bull. Van Red Bull krijg je vleugels. En we denken dat dat is waarom dat ze de wereld ingaan. Het is niet altijd de hemelse Red Bull die moet zetten en wat, nee. Om vleugels te krijgen en buiten te vliegen. Nee, wanneer dat de schriften opengaan en dat ze de dingen zien zoals ze werkelijk zijn, dat die mensen niet meer te houden zijn. Deze mensen, hun beeld is diep gevormd door de schrift. Zij zien dat inderdaad wat al die eeuwen is aangekondigd, nu voleindigd en vervuld wordt in de Heer Jezus. Het is niet dat zij Jezus terug gaan inlezen in de schrift, nee. Dat ze met een vergrootglas op zoek gaan en de pagina's draaien van het boek Jesaja. Ah, dat is hier ook nog een sprokkeltje, zeg, over Jezus. Zo werkt het niet, hè. En dat is het grote verschil. De christenen dat van vandaag beginnen meestal bij Jezus, hè. Mr. Bean die uit de hemel valt. En dan gaan we gaan sprokkelen in het Oude Testament en vinden we een sprokkeltje hier in de psalm en daar iets nog over Jezus en daar nog iets over Jezus. En zo proberen we ons een beeld ervan te vormen. Maar zoals dat we vanavond al gezegd hebben, zij beginnen wel andersom. Maar zij vertrekken vanuit de geschiedenis. En komen zo bij de Heer Jezus terecht. Als de voleinding van wat dat vroeger aangekondigd is. En het is dat je moet leren zien. Het is niet dat ik hier met iets alternatief wil afkomen. Hè? Een ander begint dat en Jos ga ik dat beginnen voor het plezier. Nee, ik hoop dat je duidelijk het verschil ziet. Ofwel begin je bij Mr. Bean die uit de hemel valt. En ga je hem proberen te gaan verstaan door te bladeren in al de boeken. Ofwel begin je bij de geschiedenis en zie je inderdaad dat de Jezus werkelijk de voleinding is van wat al altijd is aangekondigd. En dat is een heel groot verschil voor mij. Ja? Oké. Dan wil ik nog een aantal opmerkingen maken aangaande die verlamde man en het naderen tot God. Ik denk dat jullie allemaal ook wel weten dat verminkte offerdieren niet mochten gebracht worden voor het aangezicht van God. Priesters met lichamelijke gebreken niet konden naderen in Gods tegenwoordigheid. Nergens wordt er iets gezegd over verlamden die niet in Gods tegenwoordigheid mogen komen. Nergens vind je daar verordeningen over. Maar de traditie vertrekt natuurlijk vanuit dit principe. Als God al geen verminkte offers wel, en als er al geen priesters met verminkingen in Gods tegenwoordigheid mogen komen, hoeveel te meer de gewone leek. Dat is hun redenering. Ja. Maar als je dat leest, dan kan je toch niet van de eerste indruk aan doen dat je zegt van, ja, maar Gods verordeningen, die wekken eigenlijk toch de indruk dat God niet zo gesteld is op mensen met gebreken. Maar ze mogen niet eens bij hem komen. En God een probleem met mensen die gebreken hebben ofzo, of zo. Hoe moeten we dat verstaan? Zijn dat minderwaardige mensen of zo? Ja, dat is toch een keer een belangrijke vraag is om te staan. Lieve mensen, het is nooit Gods bedoeling geweest dat mensen lichamelijk beschadigd zijn. Laten we dat bovenal voor ogen houden. En ten tweede, die verordeningen, die weerspiegelen geen principe, maar ze zijn een heel duidelijk statement van God. Kijk, de tempel, dat heb ik u al vaker uitgelegd, dat is een miniatuurvoorstelling van de schepping. Denk dat je dat ondertussen al toch wel duidelijker voor ogen ziet. Maar die tempel die staat eigenlijk ook model van Gods bedoelingen met zijn schepping en met de ganse wereld. Toen dat God voor het eerst die tabernakel liet oprichten in de woestijn, wanneer werd die tabernakel, later tempel, eigenlijk echt Gods thuis? Wanneer dat de heerlijkheid toch de tempel vervult, lieve mensen, dan is het toch wanneer dat God zijn intrek er neemt, Dat is toch niet zo moeilijk. Dat is toch niet zo moeilijk. Wanneer dat God echt zijn heerlijkheid de tempel vervult, dan is het zijn thuis. Nu, wat vertelt dit ons over de schepping? Wordt er in de schrift niet aangekondigd dat op een komende dag de aarde vol zal zijn van zijn heerlijkheid? Zoals dat je een miniatuur ziet in de tabernakeltempel. En dan zal de aarde waarlijk vervuld zijn van zijn heerlijkheid. En dat is het statement dat hier gemaakt wordt. Weet je, in mijn aanwezigheid, zegt de Heer, zullen er niet langer op aarde mensen met gebreken zijn. Dus van meet af aan zie je dat al in die tempel. Daarom kunnen die mensen niet naderen. Niet omdat God ze niet graag ziet, maar omdat God een statement wil maken. Kijk, als mijn heerlijkheid de ganse aarde vervult, dan zal er niemand met een gebrek zijn op deze aarde. Dat is zijn ganse punt. En is dat niet wat de Heer ons voortdurend laat zien, dat hij komt om alles te herstellen en te vernieuwen? Waarom geneest hij verlamden? Waarom reinigt hij melaatsen? Dat is juist wat hij toont, dat hij degene is die alles zal herstellen en vernieuwen. Zo belangrijk om te zien, maar dat komt natuurlijk vanuit onze gedachten en dat we over zonde denken, dat we dat altijd negatief bekijken. Maar als je voor ogen houdt dat die tempel een miniatuurvoorstelling is van de schepping en God zijn heerlijkheid de schepping zal vervullen, dan is dit een heel duidelijk statement dat er niemand in zijn tegenwoordigheid een gebrek zal hebben. En is dat niet wat de schrift ook aankondigt? Kijk eens wat er gezegd wordt in Jesaja 33 en ik vind dat een sublieme tekst hier. Er wordt gezegd, Jahweh onze rechter, Jahweh onze wetgever, Jahweh onze koning, hij zal ons verlossen. Dan wordt de overvloedige, geroofde buit verdeeld. Ah ja, zoals bij zijn eerste Exodus zeker, dat is meebracht uit Egypte. Ja, zelfs lammen verhaderen de roof. En geen inwoner in Gods Jeruzalem zal zeggen, ik ben ziek. Het volk dat daar woont, zal wat? Vergeving van ongerechtigheid hebben. Lieve mensen, dat is de enige passage in Hans de Schrift die spreekt over de verlossing van Jahweh, die daaraan koppelt een verlamde en vergeving van zon. Maar ja, dat is toeval zeker, hè? Maar zie je, ik geloof echt, ik ben ervan overtuigd dat Marcus, door deze geschiedenis hierop te nemen, heel duidelijk aangeeft van kijk, de Heer Jezus is de vervulling van wat in Jesaja 33 aangekondigd is. Hij is Jahweh de verlosser. En zelfs de verlamden zullen delen in de buit, in de hoop. Ja, want niemand zal er nog ziek zijn. Want allen zullen vergeving van ongerechtigheid hebben. Zie je, als je met deze ogen nu dit stukje leest, en die mens wordt dan gebracht bij de Heer, en je zegt, uw zonden zijn verheven. Dan weet je wat we dat op aanstuurt, zeker? Herstel is veel meer dan vergeving van zonden, hè? Het is een algeheel herstel en voornamelijk een terugverblijven in de tegenwoordigheid van Jahweh. Ja. Oké. Nu, een van de kenmerken van Gods terugkeer onder zijn volk, en die tekst ken je wel, maar ik ga hem nog een keer tonen, omdat je veel meer die verbanden zou zien. Een kenmerk van de terugkeer van God onder zijn volk is dat verlamden weer lopen. Jesaja 35 zegt dit zo mooi, hè? Dan zullen de ogen der blinden geopend worden, de oren der doven ontsloten worden, en dan zullen de lammen springen als een hert. En waar gaan ze springen? Op de heilige weg. En dan wat leidt die? Naar Jeruzalem, naar Sion, hey mensen. Vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen ze verkrijgen. Maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. Een heel mooi stukje. Eigenlijk, wat we gaan zien, is dat de blinde Bartimeus bij de intocht in Jeruzalem de weerhalming is van deze passage. Oké, dan gaan we nog een stukje verder. Dan zien we dat de Heer Jezus opnieuw naar buiten naar de zee gaat, dat er een hele menigte naar hem toe komt en dat hij opnieuw leert. En we vinden hier voor de tweede maal dat de Heer Jezus iemand roept. Een zekere Levi, de zoon van Alfeus. Maar het grote onderscheid met de roeping die we zagen in hoofdstuk 1 van Petrus, is dat er hier behoorlijk wat ophef veroorzaakt wordt bij deze roeping. En misschien denk je, wat is er hier aan de hand? Waarom reageren zij altijd zo negatief? Wel, in de Mishnah, de overlevering der ouden, dan weet je het wel als er staat, als tollenaars een huis binnengaan, wordt het huis onrein. Waarom zijn tollenaars onrein? Waarom worden tollenaars in de nek aangekeken? Omdat ze inderdaad werken voor de bezetter, de Romeinen. Dan zijn we een stap verder. Wat is het probleem met Romeinen? Dat afgodendienaars zijn. Tollenaars worden beschouwd als landverraders omdat ze in dienst staan van de Romeinen en de Romeinen zijn heidense afgodendienaars. En dat is het grootste probleem dat Israëlieten hebben met heidenen, dat afgodendienaars zijn. Het is ook in die context dat je moet lezen in Handeling hoofdstuk 15, als er zoveel uit de volkeren zich tot God bekeren, ja, aan wat moeten ze zich houden? Aan een soort mini-Torah, even de Torah doorlopen en eruit selecteren, wat we nu ook aan de heidenen kunnen voorhouden? Nee. Er wordt nadrukkelijk gezegd in Handelingen 15, daarom ben ik van oordeel dat men hen zich, die uit de volken tot God bekeren, niet in moeilijkheden moet brengen, maar hun aanschrijven zich te onthouden van de verontreinigingen van de afgoden, van de hoererij, verstikte en van het bloed. Ja? Dat zijn hier geen vier verschillende aparte dingen, die hangen allemaal aan elkaar. Want in de afgodstempels kon je gemeenschap met de goden hebben, met de priesteressen, of met de priesters, als je vrouw was. He, dat was nog een keer plezant, hè? Waarom denken dat er zo'n aantrekkingskracht had op Gods volk? En ook daar werden offerdieren gebracht en er werden gemeenschapsmaaltijden gehouden. Maar die dieren werden verstikt in hun eigen bloed. Vandaar moet men zich daarvan onthouden van die afgodenoffers en van die gemeenschapsmaaltijden. Dat is ook wat Paulus in 1 Korinthe 10 zegt. Een bloed speelde in die rituelen een heel belangrijke rol. Niet alleen om te offeren, maar ook soms werd het gedronken of werden er maaltijden van bereid. En daarom moest men zich onthouden. Dus de verontreiniging van de afgoden, dat staat hier centraal. En ze worden alle vier aan elkaar gelinkt. En heel de cultus rond de tempel. Ik weet het, we zijn dat in oorsprong zo niet aangeleerd, maar dat komt omdat we in de mini-Torah aangeleerd zijn. Vier wetten, vier geboden dat je moet aanhouden. Wat ik nu zeg, is misschien voor jullie nieuw, maar is al jaren gekend. Waarom? Vanuit de Joodse traditie en vanuit wat geschreven is er rond, kan je heel duidelijk zien dat die afgoderijcultus veel meer inhield dan dat wij ons op het eerste zicht kunnen voorstellen. Dat is het grootste probleem dat Israëlieten hebben met heidenen, dat afgodendienaars zijn. En zo moeten we ook zien naar die tekst als de Heer Jezus zegt in Marcus 7 tegen die Syrofenicische vrouw, die Griekse vrouw, die vraagt aan de Heer Jezus om die demon uit haar dochter te drijven, zegt hij, laat eerst de kinderen worden verzadigd, want het is niet juist het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Honden, zo spraken rabbies en schriftgeleerden over de heidenen. Juist omwille van hun afgoderij worden ze vergeleken met wilde straathonden. En wilde straathonden die leven van zowat alles dat op de straat te vinden is, van afval over uitwerpselen van mens en dier, ze vreten alles die man. En ze zijn smerig, die honden, omheven met vliegen en bezeten van de vlooien. Dus dat is geen proper beeld, maar dat is wat afgoderij in hun ogen van iemand maakt. Zo zien zij naar de goyim, naar de volkeren, omwille van hun afgoderij. Dat is het hele punt hier. Als grote vulle zondaars. Hè? Wie wil er dan nog een licht zijn voor wel de straathonden? Bedenk, als het gaat om die belastingen afdragen, en want dat is uiteindelijk wat dat tollenaars doen, wij zien daar geen probleem in, maar weet je, in 6 na Christus is er Judas de Galileër die in opstand komt. Er breekt verzet uit en rebellie uit, omdat Rome direct de belastingen oplegt. Daarvoor komen zij in opstand. En dezelfde gedachte gaat ook schuil achter de vraag over de keizerlijke belasting. Moeten we Caesar belastingen afdragen? Is dat geoorloofd? Juist om die reden. Ja. Als je zo'n afgodisch volk geld in de handen stopt, ja, dan krijg je deel aan hun ongerechtigheid. Hé. Dan steun je hun beleid. Dus ze zien het als een verschrikkelijke zonde als ze rechtstreeks geld moeten geven aan een afgodisch volk als Rome. Dus kun je bedenken dat zij tollenaars als leven zien als landverraders. Hé. Afgodendienaars steunen zij. Daarom is een tollenaar onrein, omdat hij gemeenschap geeft, op een of andere manier direct gelinkt wordt aan die afgodendienaars. Heb je het ooit al eens zo bekeken? Dat verandert toch wel de zaak een beetje. Ik toon je dat ook allemaal, omdat je zou zien van, ja, het is niet dat die godsdienstige kerels zo van die opvatting net, waarvan hij zegt, ja man, het zijn dat muggenzifters. En dat is dat wat je hoort, maar dat is het punt helemaal niet. Voor hen is dat echt fundamenteel. Het hangt daar veel van af, he, van hen. Dus je hebt twee soorten tollenaars. En je hebt twee uitbestedende overheden voor wie dat je tol kan heffen. En die overheden zijn enerzijds de Romeinen, ofwel Herodes. Ja. Dat is zo omdat aan de hoofdwegen in Israël er tol werd gegeven, die bijvoorbeeld de grote steden met elkaar verbonden, of rivieren, daar werd er ook tol opgegeven, of het meer van Galilea bijvoorbeeld. En afhankelijk van het district viel het onder Herodes of viel het algemeen onder de Romeinen. Hoe werd je tollenaar? Dat is geen belastingontvanger zoals wij dat kennen. Nee. Dus je had twee soorten tollenaars. Je had de oppertollenaars, zoals Zacchaeus. En die mannen pachten zo'n recht om tol te vragen over een bepaald gebied, of over meer van Galilea, is dat hier in dit geval. Zij investeerden daarin, zeg maar. En dat was wel heel slim van de overheden, maar ze waren zeker van hun belasting. Dus dat was uitgerekend aan de hand van wat er gevangen wordt. Zoveel procent moet het inkomen op jaarbasis ongeveer dat bedrag zijn. Dan vroegen zij dat bedrag aan degene die het dan pachtte. Dus ze waren al zeker van hun centen. En dan natuurlijk was er die oppertollenaar die daarin geïnvesteerd had, dat moest natuurlijk opbrengen. En hij zette dan tollenaars in, zoals Levi er eentje is, die dan ja, het voetvolk is en die dan effectief aan de zee moet gaan zitten. Nee, Zacharias ging niet aan de zee zitten. Hè? Dus die oppertollenaars, dat waren de rijken, de man die veel geld verdient, kan het vergelijken met de drugsbusiness. Je hebt de drugsbaronnen en de kingpins, en dan heb je het voetvolk op de straat, de kleine harnaal, die moeten er kostje bij inscharten. En wel, dat waren de meeste gewone tollenaars, dat waren niet allemaal veelverdieners, absoluut niet. Maar de grote mannen, die gruiden, dat waren de oppertollenaars. Dat
waren toen ook de pris die te veel was aan de mensen.
Absoluut.
Omdat ze het volle recht betaalden en ook winst wilden.
Absoluut. En de staat trok hem er niks van aan. Zit er aan hun centen? En de tollenaars vroegen dat ze wilden. Hè? Dus kan je begrijpen dat die mensen niet echte lievelingen zijn onder het volk. Hè? En is het met geen zo een zeker dat Jezus roept? En je zit aan het meer van Galilea. En wie is er dat visser? Is het niet mogelijk dat dat geen onbekend is voor hinder? Dat is er al een beetje van een vis aan afgedragen. Hein? En deze is gewoon juist een ding roepen, zeker? Plezant, hè? Die zou lopen langs het strand. En aan de ene kant Levi met zijn schapoogjes. Aan de andere kant die vier andere man met een grote donderwolk daarboven. Dat is toch niet mogelijk, hè, zeg. Ik zie dat zo voor mij. Zo leef je dat goed in de groep gelegen, denk je. Hè? Ik ook niet. En ik denk dat Peters in euforie van het eerste moment, hè, dat hij zo enthousiast was, dat hij hier direct al twee tonen lager was in. Hè? Ja, lieve mensen, oh Jezus roept, in het koninkrijk van God kiezen niet wie dat uw naaste is. Hè? Wie dat hem naast u loopt. En ik denk dat dat belangrijk is voor ons, en daar wil ik eigenlijk ook mee eindigen. We hebben geen keuze, hè? Wie dat de Heer roept en bij ons brengt. En ik hoor dat zo gemakkelijk ook de dag van vandaag zeggen. Maar ja, ik dat niet zo goed in de groep. Pas ik dat niet zo goed. Kijk je dat geen maten? Voel ik me daar niet echt tussen bij. Kijk dat? Ik heb dat al veel gehoord, hè. Of die nieuwe meisjes die gekomen zijn. Goh, dat is niet voor mij, hè. Zie ik dat lekker zo niet aan. Dat gaat niet, hè. Dat gaat niet. Straks gaan we de Heer Jezus met die mensen aan tafel zien zitten. Ik ga niet meer voor deze keer, maar voor de volgende keer. En je ziet hoe dat die fariseeën en schriftgeleerden verontwaardigd zijn dat de Heer Jezus met zulke mensen aan tafel zit. Maar is onze tafel hier in Nieuwpoort de weerspiegeling van dat? Of zijn we allemaal keurige, nette burgers van de middenklasse, van die afgebustelde? In veel gemeenten in Vlaanderen is het wel zo, hé. De nette middenklasse zit daar. Hé. Maar niet de vissers en de tollenaars en de commercianten die daar in de nek gekeken worden. Nee. En ik denk dat dat zo zijn reden had. Denk je dat niet? Ik denk dat wel. Omdat we inderdaad zo selectief zijn. Maar de Heer Jezus roept zowel Levi als dat hij Petrus roept. Hè. Ongeacht wat ze ook over hem mogen denken. Nu, er wordt hier gesproken over zondaars en tollenaars. Die zondaars, hoe wordt dat eigenlijk mee bedoeld? Het probleem is dat wij een beetje vastzitten in dat beeld van zondaars. Gij zijt allen zondaars. Hè? Maar dat bedoelt het niet.
Je kan manieren zoals dat de Joden niet kunnen. Dat heidenen die anderen in het land niet in hun opvolg zitten.
Dat is nu net het probleem. Kijk, een zondaar kan je toch maar zijn als je een wet overtreedt. Als je iemand uit de heidenen bent. Hij leeft niet volgens de principes van Israël, van de wet. Dan kan je geen zondaar zijn, hè? Dus het moeten al mensen zijn die onder de wet zijn, sowieso. Anders kan je geen overtreder zijn. En dat wordt hier niet nader gedefinieerd. Het zijn er zeker die niet in het profiel van rechtvaardigen van fariseeën en schriftgeleerden past. Dat is duidelijk. Maar dat kan hier heel breed zijn. Dat kunnen de heel eenvoudige mensen zijn. Het volk dat de wet niet kent. Het kan ook zijn dat dit mensen zijn. Ik zeg bijvoorbeeld handelaars, die werden ook in de nek bekeken. Het waren allemaal bedriegers in hun ogen die handel dreven. En die mensen konden zich heel vaak niet houden aan de strikte regels van de reinigingswetten of van de Sabbat, omwille van hun werk, want die regels waren heel strikt. Het hoeft niet heel specifiek mensen te zijn die echt van heel laag allooi zijn. Het hoeven geen hoeren en tollenaars te zijn in de zin van schorre morrie. Dat kan hier heel breed zijn. Het is niet zo eenvoudig om dat gedefinieerd te zien. Het laatste sheet, ik ga het afwerken, dan is het ook gepasseerd dat ik me niet kwalijk neem. Schriftgeleerden worden hier ook vermeld, toch ook even hier erbij zeggen dat schriftgeleerden, dat je dat moet zien zoals wij spreken over voorhangers in kerken. Als David vroeger voorhanger was, dan wordt dan niet meteen aan verbonden van welke denominatie dat hij is. Voorhanger is een algemeen begrip. Dat is met schriftgeleerden ook zo. De mensen die zeer onderlegd zijn in de schrift, maar er is geen strekking aan verbonden. Dus je had fariseeën, die hun eigen schriftgeleerden hadden. Je had de Sadduceeën, die ook hun eigen schriftgeleerden hadden. Je had de overpriesters, die ook hun eigen schriftgeleerden hadden. Het waren mensen die juridisch onderlegd waren in de Joodse wet en die bij tijd en bij wijle ingezet werden. Dat zijn schriftgeleerden. Nu, waarom zitten die schriftgeleerden hier zo kort op Jezus' gedragingen? Dat wil ik als laatste toch wel onderstrepen. Ja, maar er is hier wel veel meer aan de hand. Hè? Heilig leven is in die dagen niet enkel een religieuze godsdienstige levensstijl, maar dat is echt een politieke daad geworden. Hè? Je mag dat niet vergeten. Kijk, zolang de overleveringen strikt nageleefd werden volgens dat het begrepen werd, dan was iedereen op zijn gemak. Maar als er dan ineens een persoon opstaat, net zoals Jezus, en hij begint daar rare dingen te verkondigen, waardoor dat de mensen niet langer heilig gaan leven, ja, dat betekent wel dat jij nooit niet gaat komen opdagen. Hè? Vanuit hun oogpunt. En dat is waarom dat Jezus zo'n bedreiging is. Hij onderwijst in hun ogen, maar zie maar dat hij daar aan tafel zit. Hij onderwijst een onheilige levensstijl. En als de mensen dat gaan overnemen, dan gaat de Heer nooit niet terugkomen. Nee. En dan gaan we blijven lijden onder die Romeinse overheersing. En dat is uiteindelijk de hoofdreden, lieve mensen, waarom de Jezus gedood wordt. Nee. Ze zien hem als een bedreiging voor de toekomst van Gods volk. Het is beter dat één man sterft dan dat het hele volk verloren gaat, weet je nog? Het is een politieke kwestie. En ik denk dat het wel belangrijk is om dat te onderscheiden, want dat is eigenlijk ook wel dezelfde reden hierachter waarom dat christenen elkander in de loop der eeuwen ook gemakkelijk gedood hebben. Als je een beetje ziet dat het protestantisme geëvolueerd is en groepen ontstaan zijn als de Anabaptisten bijvoorbeeld, hoe dat die vervolgd werden en waarom? Puur politieke redenen. Dus christenen zijn net hetzelfde pad bewandeld. En daarom is het zo belangrijk om dat Jezus' reactie op dit alles te zien. Maar dat is voor achter nieuwjaar. Was dat een klein beetje duidelijk? Dus ik hoop dat je ziet waarom dat ik die zijstapjes maak. Dan krijg je een veel breder en ruimer beeld van wat er werkelijk aan de hand is. Hè? Ja, als het gaat om fariseeën en zo, zijn het allemaal karikaturen dat wij voor ogen hebben. Nee? Maar niet de realiteit. Goed, gaan we dat samen afsluiten met gebed als er geen vragen zijn.